Morgen heb ik weer een dag. En dan weer een dag. De tijd op mensen maakt. In menselijke mootjes gehakt. Daarom denkt de Bijbelse mens niet in jaren, maar altijd in dagen. Daarom staat er niet: leer ons onze jaren tellen, maar leer ons onze dagen tellen. Jezus zegt ook: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Weet je wat nou zo wonderlijk is? Dan staat er in vers 13, oh, daar gaat die psalm, die eigenlijk nu een beetje meditatief was geworden, was eigenlijk een soort verzuchting. Mozes, hij is zelf een verzuchting geworden in zijn gebed. En dan in vers 13, dan komt daar als het ware opeens een wending. En dan zegt hij, keer weder, o Heere. In vers 3, daar zei God tot de mensen: keer terug, gij mensenkinderen. En nu komt de respons. Nu zegt Mozes tot de eeuwige: ah, wilt u alstublieft terugkeren? Wat Dr. F. de Graaf ergens zegt aan het eind van een van zijn boeken: als een mens of een volk niet meer terug kan keren, dan kan God nog terugkeren. God kan nog terugkomen tot zijn mensen. Keer wezer, o Heere. Shuva Adonai. At Matai, tot wanneer? Hoe lang nog? En ontferm u over uw knechten. Ja, dat woord ontfermen, dat is eigenlijk ook weer zo mooi. Dat staat eigenlijk zoiets als vertroosten. En vertroost u over uw knechten. Wees getroost over uw knechten. Dat herinnert aan dat woord uit Genesis 6. Dat God kijkt naar die mensen in de dagen van Noach en dat er dan staat en God troostte zich. De meeste vertalingen zeggen dan: en God had er verdriet van dat hij de mens gemaakt had. Maar je kunt ook vertalen: en God troostte zich. Ja, hij maakte hem. Dat is eigenlijk. Dan kijkt God naar die mensen die daar rondlopen op de aarde. En dan denkt hij: ja, wat is het eigenlijk en wat maken ze er nou van? En is dat het nou? En er is een rabbijns verhaal dat zegt dat de engelen ook al protesteerden en die zeiden: wat is de mens? Ik zou er maar niet aan beginnen. En dan kijkt God naar die mensen en hij zegt: en toch, ik ben getroost. Ik heb ze toch gemaakt. En dat is genoeg. En omdat ik ze gemaakt heb, kan ik toch niet van hen scheiden. En ik ben getroost over hen, ook al heeft iedereen het gevoel dat ze zo tegenvallen, en toch, ze zijn van mij. Ik heb ze gemaakt. Keer weder, o Heere, en wees getroost. Wees getroost over uw knechten. Want ze zijn toch van u, ze zijn toch uw knechten. En dan staat er in vers 14, verzadig ons in de morgenstond. Hé, daar hebben we die morgen. Heel die geschiedenis was al de nacht, al een waken in de nacht. En waar ging Mozes naar uit? Naar de morgen. Oh, voel je dat? Deze psalm 90, die gaat van nacht tot morgen. Mozes die staat daar in die waken in de nacht. En af en toe dan gaat hij even bij God op bezoek. En dan zegt hij: God, kunt u ook niet slapen? Ik soms ook niet. En dan zegt hij: Heere God, zullen we samen uitzien? Eens komt de grote morgen, waarin zich het hart verheugt. Verzadig ons in de morgen met uw geset, met uw verbondstraal. Opdat wij jubelen en ons verheugen in al onze dagen. Verheug ons naar de dagen waarin gij ons hebt doen buigen. Naar de jaren waarin we kwaad hebben gezien. En dan vers 16, laat uw werk gezien worden aan uw knechten. En uw heerlijkheid in sieraad over hun zonen. En dan eindigt die psalm met de liefelijkheid. De liefelijkheid van de Heere onze God zij over ons. En bevestig gij het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen. Bevestig het. Zet het vast. Wonderlijk, dan eindigt het met een gebed. Dat het werk van je handen toch niet te vergeefs zal zijn. Dat God toch dat werk van je handen zal bevestigen. Dat daar boven het leven van een mens en boven dat hele leven door die woestijn heen toch geschreven zal staan. Niet te vergeefs. Boven al die omzwervingen. Toch niet te vergeefs. Dat u bevestigen. Dat dat werk soms misschien zo weinig en voor je gevoel zo beperkt en tekortschietend en dat je dan toch zegt, maar God wil u het vastleggen. Wilt u er kracht aan verlenen dat er wat van overblijft. Dat het mag blijven. Door de tijd heen. Mozes zegt, ik heb er zoveel voorbij zien gaan in deze 40 jaren. En toch, Heere God, laat dat werk van u overblijven. Door de woestijn heen. Ja, even pauze. Ja, die psalm 91. Daar ga ik het bijna niets over vertellen. Ja. Maar verder is een hele ontspannen avond. Ik ga alleen vertellen dat nu 91 komt en dan 92. En nou, tegen dat ik dat vertel, het is de avond om. Dus ja, dus dat kan iedereen makkelijk volgen. Niet zo moeilijk. Dus, maar het bijzondere van die psalm 91 is dat hij van ouds behoort tot het Joodse nachtgebed. Het nachtgebed. Psalm 3 hoort daar ook bij. En op psalm 91, het gebed in de nacht. En dat is eigenlijk zo mooi. Want, ja, dat viel me laatst op het nachtgebed, dat is de nocturne, hè? Nocturne. Want het Latijnse woord voor nacht, dat is nox. Dus dan heb je de nocturne, dat is het nachtgebed. Maar dan zie je ook weer hoe woorden verschuiven. Want, ik kwam dat pas ergens tegen. Weet je wat nocturne op dat ogenblik betekent in het Frans? Een nocturne, dat is een koopavond. Moet je nagaan wat er verandert. Vroeger was het nachtgebed en nu is het een koopavond. Dan denk je, ja, daar heb ik dan. Dat is de moderne maatschappij. Het is een koopavond geworden. Nietzsche heeft ook gezegd, in plaats van de gebed, in plaats van het gebed, hebben we tegenwoordig de krant. En ik denk, ja, daar zit toch heel wat in, want ik denk dat is vaak ook de tragiek van de moderne mens. Dat de mens vroeger opstond met het gebed, dat de mens tegenwoordig vaak opstaat met de telegraaf, of misschien nog iets beters, maar er zijn gelukkig nog een paar betere, maar goed.
dan denk je, ja, daar zie je toch iets van de pijn van deze tijd. Maar oorspronkelijk was daar dat nachtgebed in Psalm 91. En als ik dat verhaal lees in het hart van het boek Handelingen, in Handelingen 16, van Paulus en Silas die daar in de gevangenis zaten, dan staat er op een gegeven moment, en te middernacht gingen ze bidden. Er wordt dan altijd gezegd, oh, dat is de lofprijzing, maar dan denk ik, ja, maar daar zit iets wat nog veel dieper gaat, dat was dat nachtgebed. En misschien hebben ze toen ook wel die Psalm 91 gebeden. Het zou heel goed kunnen. Dat ze tegen elkaar gezegd hebben, dat Paulus tegen Silas zei, jongen, het is tijd voor het nachtgebed. Ja, want die mensen hadden geen horloge. Maar dat hadden ze ook niet nodig. Want laatst viel ons dat op. Je kunt jezelf zo trainen dat je zonder horloge aanvoelt hoe laat het is. Dat kan. Maar trouwens, ik heb nooit een horloge om. Nou, toch weet je hoe laat het is. Maar dan denk je, kijk, daar heb je zoiets. Dus dan denk je, kijk, die mensen, die Paulus en Silas, ja, die hadden geen horloge. En ze konden ook niet op de torenklok kijken, want ze zaten daar helemaal onder in die kerken. En toch op een gegeven moment, dan voelen ze mensen, het is tijd voor dat nachtgebed. En dan denk je, kijk, daar heb je het. En dat nachtgebed, wat er staat in Psalm 119, te middernacht sta ik op om u te loven. Voor uw rechtvaardige verordeningen. En die Paulus en Silas, die gaan daar heel eenvoudig dat nachtgebed bidden. Die houden zich gewoon aan hun liturgie. Dat is helemaal niet dat ze zeggen van, ja, we krijgen het in ons hart om te gaan jubelen. Ja, dat wordt er dan wel gemaakt, maar dat staat er niet. Zij doen gewoon hun ritueel, maar daar zit een ongelooflijke kracht in. En ah, oh, dat de middernacht het nachtgebed. En dan moet je eens kijken, die Psalm 91. Want daar kan die kerker niet tegen. Die kerker daar in Handelingen 16. En dan staat daar, moet je eens kijken hoe die psalm begint. Wie gezeten is, dat is het eerste woord, Josheva. Die zit. Allereerste woord van die psalm in de grondtekst is dat woord zitten. Gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Alleen al de eerste zin van die psalm, daar zit zelf wel in. Gezeten in de verborgenheid van Elion. Elion, dat is de Allerhoogste. Dat is een van die titels van de Heere God, de Allerhoogste. Die al tegenkomt aan het eind van Genesis 14. In dat gesprek tussen Abraham en Melchizedek. Gezegend is Eel Elyon, God de Hoogste. En dan moet je je voorstellen, als die mensen daar in die ballingschap zitten, dan hebben ze daar allemaal voor vergoden. Maar ze zeggen, onze God, Hij is Elyon, Hij is de Hoogste. Hij staat boven dat hele pantheon, boven die hele grote winkel. En waarom is hij de hoogste? Omdat hij anders is. Kwalitatief anders. Niet zo van, nou ja, dan moet er toch eentje aan de top staan, maar hij is anders. Gezeten in de verborgenheid van de Allerhoogste. En dan gaat het vers 30, de tweede helft van de tekst. Betzeel Shaddai. In de schaduw van Shaddai zal hij benachten. Daar heb je die andere naam van God. De rabbijnen zeggen, God heeft 72 namen. Misschien heeft Jezus daarom ook 72 discipelen uitgestuurd, 2 aan 2. Omdat die naam van God zou worden verteld over de hele aarde. En een van die namen is Shaddai. Moet je kijken, daar zit als het ware een climax in. Gezeten, dat is het eerste woord van het vers. En overnachten, dat is het laatste woord. Dus heel dat eerste vers, dat is gespannen tussen zitten en overnachten. En tussen dat zitten en dat overnachten wordt verteld over die schuilplaats van Elion en die schaduw van Shaddai. Ik vergeet nooit, ik denk dat het inmiddels al zeker 30 jaar geleden is. Ik heb een preek gehoord over leven in de schaduw van een ander. Kijk, dat is Psalm 91. Leven in de schaduw van een ander. Want meestal is dat niet best dat je in de schaduw van een ander moet leven. Dan kom je niet uit de verf. Dan is er een ander die jou overhoekert en die je het licht wegneemt. Een ander staat in het middelpunt en jij staat ergens in de schaduw van die ander. Net als die man die Mendelssohn heette. En als die zich dan voorstelde, dan zeiden ze, oh, bent u die bekende geleerde en bijbelvertaler? Nee, zei hij dan, dat is mijn oom. Moses Mendelssohn. Oh, zeiden ze, bent u dan die beroemde componist? Nee, moest hij dan zeggen, dat is mijn neef. Oh, dan vroegen ze maar niet verder meer. Altijd moest hij zeggen, nee, dat is, ja, het is wel familie, maar nee, dat ben ik niet. Leven in de schaduw van een ander. Oh, sorry, dan heb ik de verkeerde voor. Ja, dat is leuk als ze dat tegen je zeggen. Dat is altijd de verkeerde voor. Maar als je leeft in de schaduw van El Shaddai. Ja, dan denk je, oh mensen, dan hoor je zo'n woord. En dat blijft je door de jaren heen bij. Oh, en zo'n tekst. Leven in de schaduw van een ander. En dan denk je, oh, dat is het geheim. Shaddai. Dus het gaat van Elion, de Allerhoogste, naar Shaddai. Dat is eigenlijk de machtige. Shaddai, dat is, daar zit zoveel in. Dat woord Shaddai, dat betekent onder andere, hij is de God die de toekomst openlegt. Zo wordt het in Genesis vaak gebruikt. Zo zegt God tot Abraham, wandel voor mijn aangezicht, want ik ben El Shaddai. Ik ben de God die jouw toekomst opent. Die de gesloten toekomst openlegt. In Genesis 17. Ah, mensen. En de rabbijnen die zeggen, weet je wat dat Shaddai betekent? Dat betekent She'omer Dai. Dat is hij die zegt genoeg. Ik denk dat is ook mooi. Dat is dat God ook af en toe zegt She'omer Dai. Dat is hij die zegt op een moment, en nou is het genoeg. Je hebt nou 40 jaar door die woestijn gelopen, zo is het genoeg. En zeggen de rabbijnen, dat betekent ook dat God op een gegeven moment tot die schepping zegt, en nou is het genoeg. Het hoeft niet altijd nog maar meer en nog maar meer. God zit niet in de competitie. God zit niet in die eindeloze wedren van nooit genoeg. Maar God zegt ook op een keer, het is genoeg. En ik denk daar zit ook een hele vertroosting in. Dat als een mens soms door heel wat moeite heen gaat, er komt een dag en dan zegt God tegen je, en nou is het genoeg. Kom maar, het is genoeg geweest. En dat God ook op een gegeven moment tot heel die geschiedenis zegt, oh, nou is het genoeg. Het hoeft niet maar eindeloos door te drammen en door te gaan. Maar er is ook een begrenzing. In de schaduw van Shaddai. Vernachten. Kijk, daarom hebben ze ook gezegd, het is een nachtgebed. Want dat is het sleutelwoord. Je mag overnachten. En dan komt het antwoord in vers 2. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn bastion, mijn God, op wie ik vertrouw, in wie ik mij zeker. En dan is het net alsof die psalm zich verder gaat ontvouwen in allerlei situaties. Want hij is het die u uitdrukt uit de strik van de vogelvanger en van de verderfelijke pest. Hij is het. Hij haalt je uit die strik. En dan staat er in vers 4 met zijn vlerken, beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Onder die vleugelen van de eeuwige een schuilplaats. En Abma zegt het zo mooi aan het eind van een boekje waarin hij vertelt over het lijden. Een boekje dat hij geschreven heeft naar aanleiding van wat hij meemaakte in zijn gemeente. Dan zegt hij, ja, er was een vader van 3 kinderen die op jonge leeftijd kwam te overlijden. En toen hebben we daar een heel aantal avonden omheen met elkaar nagedacht over het boek Rut. En dan aan het eind van dat boek, dan zet hij een gebed neer. En dan zegt hij, God, uw naam is een schuilnaam. God heeft een schuilnaam. Een naam waarin je kunt schuilen. Kijk, dat is het. God heeft een schuilnaam. Onder zijn vleugelen vind je een toevlucht. Onder die vlerken, onder die wieken van de eeuwige. Een plekje waar je veilig bent. En daarom vers 5, dan staat er nog aan het slot van het 4e vers, zijn trouw is schild en panzer. Zijn waarachtigheid, zijn betrouwbaarheid, zijn emet, zijn waarheid, zegt Joachim, zijn verite, zijn waarachtigheid is een schild en een rondas, een panzer. Ik heb niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Zie je, daar heb je het weer, die nacht. Als het donker is. De nacht van de geschiedenis. Voor de pijl die vliegt overdag. Voor de pest die rondgaat. In het duister. En voor het verderf, het vernieuwd op de middaghoogte. 1000 vallen er aan uw zijde, 10.000 aan uw rechterhand. En tot u zal het niet naderen. Ja, dat lijkt ook een beetje een vreemde tekst. Denk je, moet je daar nou blij mee werken? zoiets van,
nou broeder, nou zuster.
Ja hoor, ze gaan er allemaal aan.
Allemaal gaan ze eraan, maar jij niet.
Leuk hoor. Ja. En als er straks niemand meer over van de hele gemeente, maar jij bent er nog. Ja, wie moet dan aankijken? Ja? Of slaat dat dan op de spreker van de avond? Dan zie je dat het dan nog een beetje moeilijk wordt. Dan denk je, ja, wat is dat nou? Want dan lijkt het iets wat op een soort uitverkiezing. Maar ja, overal om je heen zie je ze vallen. Maar jij blijft overeind. Ja, waarom? En dan zijn er die verbinden daar meteen conclusies aan die zeggen, ja, zie je dat, dat betekent dat God jou dan speciaal op het oog had. Net als Primo Levi, die Italiaanse Jood, die in het concentratiekamp zat en hij overleeft het. En dan na de oorlog, dan komt er iemand bij hem en die zegt, ja, jij bent er nog. Blijkbaar had God speciaal een bedoeling met jou. Je hebt het overleefd. God had jou het ook. En hij zegt, toen werd ik helemaal verbijsterd. Dan denk ik, ja, dat kan ik dan begrijpen. Hij werd niet blij, hij zei niet prijs de Heer. Hij zegt, ik ben helemaal verbijsterd en boven dat hoofdstuk zet hij één woord, schaamte. Hij zegt, ik schaam mij dat ik er nog ben. Waarom ik? Want hij zegt, de besten zijn er niet meer. En ik ben er nog. Waarom ben ik er nog? Waarom ik? En dan denk je, ja, maar zo is God niet. Ik geloof niet dat God dan zegt, nou, die 1000 jaar mag maar vallen en die 10.000 laat ook maar vallen. Maar jou... Jij mag blijven. Dan krijg je een vreemd soort uitverkiezing. Ik denk toch dat je ook deze psalmen in elkaars verlengde moet lezen. Want een psalm verder, in 92, daar heb je het dan. Dan staat er in vers 8. Dat de goddelozen uitspruiten als het groene kruid. En alle bedrijven van ongerechtigheid bloeien. En ze zullen voor immer verdelgd worden. Al die bewerkers van het kwaad. De goddelozen, eigenlijk staat er de afbrekers. En dan zegt Psalm 92, vers 10. Want zie uw vijanden, o heren, want zie uw vijanden, zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden, alle boosdoeners, alle bewerkers van het kwaad. Want vaak zie je dat, dat de ene psalm weer voortborduurt op de vorige. Psalmen zijn soms net een soort kralensnoer dat aan elkaar geregen wordt. En die psalmdichter zegt, ik zie ze vallen. 1000 aan die kant, 10.000 aan die kant, en over wie heeft hij het dan? Afbrekers. En eigenlijk moet je dan ook bedenken, die psalmdichter, dat is dan niet meer een individu. Maar dat is Israël. Ah, dat is dat volk van God. En dat eenzame volk staat daar en te midden van alles wat daar gebeurt. 1000, 10.000 afbrekers gaan voorbij. En ook dan moet je nog bedenken, daarmee wordt niet bepaald over eeuwig wel of eeuwig wee. Er wordt alleen gezegd, kijk, die bondgenoot van God, die zal er zijn, tot in alle geslachten. God zal altijd een partner hebben. Te midden van alle tijden en ook te midden van alle afbraak. En te midden van al dat kruid dat opkomt, al dat gewas dat opbloeit en die afbrekers, je ziet ze opkomen. Maar te midden van dat alles zal die bondgenoot van God overeind blijven. Dus ik denk dat is het punt, je kunt deze psalm niet individualistisch gaan lezen, want dan kom je er niet uit. Maar het gaat om iets wat veel groter is en veel verder reikt. Tot u zal het niet genaken. Vers 8 zegt dan, van 91, slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen. En de vergelding aan de goddelozen zult gij zien. Waarbij je dan ook nog weer bedenkt dat dat woord voor vergelding, dat heeft dezelfde grondbetekenis als shalom. Vergelding, dat is eigenlijk zoiets als betaling. Daar gaan we nog eens een keer helemaal wat dieper op door moeten gaan. Zit zelf wel in. Vergelding. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat God iets tevoorschijn laat komen. Zodat dingen weer heel worden. Het heeft te maken met een weer heel worden van de geschiedenis. Heel worden. Shalem. Het werkwoord dat bij shalom hoort. Het heel worden van de tijd. Het heel worden van alles wat kapot gegaan is. En dan? Dan komt het refrein in vers 9, want gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. En vers 9b, daar klinkt opnieuw die naam, de Allerhoogste, Elion, hebt gij gesteld tot uw schutse. En dan zie je opnieuw dat die psalmen aan elkaar geregen worden. Want dat woord voor schutse in 91 vers 9, dat is hetzelfde woord waar psalm 90 mee begon. Logisch. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw ma'an, tot uw onderdak, tot uw nachtlogies, om de tijd door te komen. En voel je, kijk, dat is het. Dus waar gaat het over in die psalm 91, in dat nachtgebed? Oh, daar gaat het over dat kleine volkje te midden van de volkeren, zo bedreigd en zo belaagd. Maar ze hebben een logies. En dan denk je, ja, dat moet nu weer aan die omzwerving door de woestijn. Maar ze hebben een logies. Onderdak. O God, die droeg ons voorgeslacht door nacht en storm gebruikt. Wees gij op ons voor eeuwig een tehuis. Onderdak voor zwerf. Een nachtverblijf in de ballingschap. En dan zegt de 10e vers, geen onheil zal u treffen. Geen kwaad zal u treffen. En geen slag zal naderen in uw tent. Dat toch je tent niet ondergaat. En je tent, oh, dat is dat bestaan dat je hebt voor het aangezicht van God. Dat is het bestaan van dat volk, die bondgenoot van de eeuwige. Die tenten midden van al die tenten, die gaat niet onder. Een lid van uw verwondering dat nog uw naam niet onderging. Dat je dan eigenlijk tot je eigen verbazing zegt, we zijn er nog. God, uw volk is er nog. Want zegt vers 11, hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. En dan wil ik wel even iets vertellen over het eind van die psalm. En dan gaan we even snel verder. Weet je wat nou zo mooi is aan het eind van die psalm? Eindigt met een soort, die verse 14, 15, 16. Eerst heb je die verse 1 en 2. Als een inleiding. Als een grondlegging. Vers 1 en 2 de grond. En dan die verse 14 en tot en met 16. De toekomst. Het perspectief. En in Psalm 92 heb je dat ook weer. Want in 92 heb je dan vers 2 tot en met 5 de grondlegging. En vers 13 tot en met 16. Vers 2 tot 5 weer de grond. En vers 13 tot 16 weer het perspectief. Die psalmen zijn als het ware parallel gestructureerd. En dan zie je daar in 91 vers 14, omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden, ik doe hem ontkomen. Ik zal hem beschutten, letterlijk staat er, ik haal hem omhoog. Omdat hij mijn naam kent. Dat is het geheim. Die naam Elion, die naam El Shaddai. Want die naam, dat is de schaduw waar je mag leven. En dan zegt vers 15, als hij mij nou aanroept, dan zal ik hem antwoorden. En dan komt er een heel bijzonder woord. Ik zal bij hem zijn in de benauwdheid. En de oude Joodse uitleg, die vertaalt het heel letterlijk. Want dan staat er dit. In mijn analogie. Met hem ben ik in de benauwdheid. Dus wat betekent dat? Dat als Israël in de benauwdheid is, dan is God het ook. Als Israël in het boek Numeri zit, dan zit God ook in het boek Numeri. Als Israël in de woestijn zit, dan is hij daar ook. Als Israël in de galut is, in de ballingschap, dan is de Shechina, de aanwezigheid van de eeuwige, ook in de ballingschap. Hij gaat mee door de benauwdheid heen. Hij zegt, ik ben je bondgenoot, je lotgenoot. We gaan toch samen? Samen in de benauwdheid, dat zegt vers 15. En dan zegt vers 16. Ik lees nog even door. Eind van 15, ik zal hem uitredden en tot ere brengen. En dan vers 16, met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. Dan komt dat verzadigen weer terug. Dat we aan het eind van Psalm 90 ook hadden. En dan, en ik zal hem mijn heil doen zien. Letterlijk, ik zal hem doen zien mijn bevrijding. Weet je wat de Joodse uitleg dan zegt? Dat is eigenlijk toch heel bijzonder. In vers 15 staat, we zijn samen in de benauwdheid. En in vers 16 komt de bevrijding. Want die woorden horen in hetzelfde taalveld. Sarah, benauwdheid, en Yeshua, bevrijding. Maar welke bevrijding wordt het? Dan zegt de eeuwige, dat wordt mijn bevrijding. En de oude Joodse uitleg is wat dat betreft dan heel gedurfd. Ja, die mensen die durven af en toe wat. En die zeggen, weet je wie er dus bevrijd wordt? God. Want het is zijn bevrijding die je zult zien. En dan denk je, ja, daar zit toch heel wat in. Want in een bepaalde zin, zolang Israël niet vrij is, is God ook niet vrij. Zolang de mens niet verlost is, kan God ook niet alles doen wat hij zou willen. Want God zit in een bepaalde zin vast aan zijn partner. God heeft zich verbonden aan de mensen. En God kan niet zeggen, kijk, als je met elkaar verbonden bent, dan kan de engel niet zeggen, nou, ik loop al wat voor kilometer vooruit. Je zou het haast kunnen vergelijken met een tandem. Als je samen op een tandem zit, dan kan de engel niet zeggen, ik fiets wat vooruit. En ik zal zeggen dat je eraan komt. Ja. Dat wordt een beetje moeilijk. En zo is het als het ware met God en mens, die zitten samen op die tandem. En het heil van de een zit vast aan het heil van de ander. En de bevrijding van de een is gekoppeld aan de bevrijding van de ander. Dat zegt Elie Wiesel ook ergens. En dat zie je helemaal uitgedeeld in het leven van Jezus, Yeshua de Messias. Want dan moet je maar eens kijken. Hij kon zichzelf ook niet redden, waarom niet? Staat er dan aan het kruis? Nee, hij heeft anderen gered, maar zichzelf redden kon hij niet. Oh, waarom niet? Omdat hij vast zat aan zijn mensen. Hij kon niet zeggen, vader, ik ga wel alleen verder, ik ga wel naar de hemel. Maar hij was zo verbonden met de mensen. Vader, ik wil ze meenemen naar u. En dan voel je dat daar de bevrijding van de een onlosmakelijk verbonden is aan de bevrijding van de ander. Dus waar gaat het naartoe? Naar de thuiskomst van mensen, maar ook naar de thuiskomst van God. Voor een dubbele thuiskomst. En dan eindigt die Psalm 91. Dan zegt de eeuwige, ik zal je mijn bevrijding laten zien. En dat is het dan. Want Rozenzweig, Frans Rozenzweig, die zegt, God is schepper. Dat is één. Hij is de openbaarder, dat is twee, hij openbaart zich. Maar weet je wat hij nog meer is dan dat? Verlosser. Want als het gaat om die verlossing, dan heeft dat te maken met hemzelf. Dat hij zelf ook helemaal tot zijn doel komt. Want hij gaat mensen verlossen en hij gaat de wereld verlossen. Maar dat betekent tegelijk dat hij zelf ook vrij wordt van datgene wat blokkeert. En de verlossing die bevrijdt hem van dat werk dat hij moet doen ter wille van de zielen. De verlossing, zegt Rozenzweig dan zo mooi, dat is de rustdag van God. Als God de wereld uiteindelijk helemaal verlost heeft, dan heeft God eindelijk Shabbat. Dan is het voor hem de zevende dag. Dan kan hij zeggen, nu kan ik rusten van al mijn werken. Ik heb ze er allemaal uitgekregen. Ik heb ze verlost. Ja. Het is voor elkaar. Nu heb ik het werk voleindigd. En nu kan ik eindelijk op adem komen zoals er zo mooi staat. En de eeuwige hek heeft adem geschept. Dat is zijn grote Shabbat. En de Shabbat van de schepping is daar alleen nog maar een voorsmaak van. De dag waarop de eeuwige, verlost van alles wat het blokkeert, helemaal op adem komt. En dan zal hij de enige zijn. En zijn naam zal de enige zijn. Die verlossing betekent dat God verlost is. Want dan is hij eindelijk helemaal tot zijn doel gekomen. En alles wat er dan gebeurt, dat gebeurt in zijn naam. Dan heeft hij zijn doel bereikt. En daarom staat op meer plaatsen in de psalmen. Oh, dan zul je mijn bevrijding zien. Wat in Openbaring 7 staat. Oh, de zaligheid, en dan kun je letterlijk vertalen, is voor onze God. En voor het land. dan is God eindelijk helemaal God. Net als een vader die het pas helemaal vader, als hij al zijn kinderen bij zich heeft. Dan zegt hij, nou, nou ben ik compleet. Zolang er dan nog eentje ergens buiten loopt, dan zegt hij, vader, ja, het was wel fijn, maar er was nog een stoel leeg. En die vader is pas helemaal compleet vader als hij zegt, ja, ze waren er allemaal. Dat is goed. Nou ben ik helemaal verlost. Dan is de vader ook eindelijk verlost van alle pijn en van alle verdriet, van alle heimwee, van alle nostalgie. En dan is hij eindelijk helemaal bij zichzelf. Thuis. En zo gaan die 11 psalmen op weg naar koningschap. En dat is het verhaal van psalm 90 tot en met 100. Amen.
Ja.